Vanavond willen we stilstaan bij 1 Timotheüs hoofdstuk 6, vers 2b staat er in mijn Bijbel, tot en met 10. 1 Timotheüs hoofdstuk 6, vers 2, het tweede gedeelte. En dat staat boven het gevaar van de rijkdom. 1 Timotheüs 6, vers 2, het laatste gedeelte, daar staat: leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer der Godvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet. En hij heeft een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharwar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien ze gepaard gaat met tevredenheid. Want we hebben niets op de wereld medegebracht en we kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar die rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarna te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Tot zover dit stukje wat Paulus schrijft aan Timotheus. En Paulus instrueert dus zijn dienstknecht Timotheus om hier in de gemeente van Efeze ook een dienstknecht van de Heer te mogen zijn. En vandaar dat hij dus in dat tweede vers zegt: leer en vermaan in deze zin. Hij geeft als het ware het stokje door aan Timotheus. We hebben daar een tijdje geleden over nagedacht, hoe Timotheus hier in deze gemeente in Efeze achtergebleven is om de zaken te beheren zoals Paulus dat ook achtergelaten heeft. Er wordt nogal eens gesproken over verkondigers van een andere, iemand dan een andere leer verkondigt. Nou, we hebben daar wel eens over nagedacht. Er zijn heel wat verschillende theorieën die soms wel eens verkondigd worden. Een andere leer dan dat Paulus verkondigd heeft. Met mij kunt u dat bijvoorbeeld vinden in hoofdstuk 1 vers 3, daar staat in hoofdstuk 1 vers 3: doe zoals ik bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb, blijf nog te Efeze om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Het is altijd een van de grote gevaren van een gemeente dat er zomaar een andere leer gebracht kan worden. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik heb dat een keer meegemaakt in gemeenten waar ik gediend heb, dat iemand probeerde om daar een andere leer binnen te brengen. En dan is het heel zaak, heel belangrijk dat je dat doorhebt, dat je dat met de leiding van de gemeente doorspreekt, dat de leiding van de gemeente, de oudsten, dat ook inzien, en dat je samen die persoon kunt aanspreken die een andere leer brengt. Dat is heel belangrijk, dat daar zicht op is. En dat kan maar zo, hoor, dat iemand een heel andere leer gaat brengen dan dat we hier kennen hier in de gemeente. Het tweede, dat je dat kunt vinden, kun je in hoofdstuk 4 weer terugvinden. In hoofdstuk 4, daar wordt ook gesproken over andere leringen in de kerk, in de gemeente. Hoofdstuk 4 vers 1, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afdwalen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Andere leringen, ander onderwijs. En nu voor de derde keer heeft Paulus het weer over: pas er nou voor op dat er geen andere leer in de gemeente gebracht wordt. Deze leer wordt zelfs genoemd, zelfs in verband gebracht met de gezonde woorden. De gezonde woorden van de Jezus. Dat staat in, als we even teruggaan naar hoofdstuk 6 vers 3. Daar staat: indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. De gezonde leer, zou je kunnen zeggen. Je hoeft het niet op te slaan, maar ik heb het dus nagekeken over De gezonde leer schrijft Paulus 4 keer in de Timotheusbrief. Verder kun je het nergens vinden dan alleen in de Timotheusbrief 4 keer. En in de Titusbrief kun je het 5 keer terugvinden. Dus 9 keer in deze persoonlijke pastorale brieven. Dit zijn de enige pastorale brieven die Paulus dus schrijft aan een persoon. Niet aan een hele gemeente, maar aan een persoon. En daarin is Timotheus en Titus vormen daarin dus een uitzondering, dat ze dus pastorale brieven zijn, persoonlijke brieven tussen Paulus en een medewerker. En 9 keer, Timotheus 4, Titus 5 keer, kun je deze uitdrukking tegenkomen. En ik meen dat ik dat al wel eens gezegd heb, voor het woordje gezond wordt hier in het Grieks het woordje hygiëne gebruikt. Het gaat om de reine, zuivere, gezonde leer, anders wordt een gemeente besmet. Ja, het is dus de gezonde leer waardoor je ook gezond in je geestelijk leven kunt opgroeien. En dan wordt hier de uitdrukking gebruikt, dat is wel heel interessant, in dat derde vers. Naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. In de tijd van Paulus, in de tijd dat deze gemeente opgericht werd, dat deze gemeente groeide en dat Paulus deze brief schreef, kon Paulus toen al putten uit de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus? Was Paulus degene die erbij stond toen Jezus sprak? Hoe kwamen ze aan die gezonde woorden, de woorden van de Heer Jezus Christus? Waren die al op de een of andere manier opgeschreven? Kijk, want tot Christus had je alleen het Oude Testament. Ja? Nou, we weten dat de Heer Jezus 3 jaar hier op aarde gesproken heeft. Maar is er iemand bij geweest die al die woorden van Jezus direct ook opgeschreven heeft? En dat ze konden putten uit de woorden van Jezus? Nou, gisteren hadden we het er ook even over. Dat deze Bijbel, de Bijbel die wij hebben, daar is maar liefst 1600 jaar over geschreven. Hoort het goed? 16 eeuwen is er geschreven over de Bijbel door 40 verschillende schrijvers. En de eerste schrijver was Mozes, die heeft de eerste 5 boeken, Johannes, die heeft de laatste 5 boeken geschreven. Het Evangelie, de 3 brieven en Openbaring. En dat was 100 jaar, bijna 100 jaar na Christus. Ziet u die tijdspannen? 1600 jaar is er geschreven over die Bijbel. Maar toen Jezus op aarde was, toen was alleen het Oude Testament beschikbaar. Dat in de jaren 40 na Christus tot 100 na Christus het Nieuwe Testament ontstaan is. En dat ook de evangeliën, met name Matteüs en Lucas, al heel vroegtijdig al hele grote stukken klaar waren. Marcus die heeft zijn evangelie later geschreven toen Petrus in de gevangenis zat. Johannes heeft zijn evangelie ook later geschreven. De woorden van Jezus vanaf 40 na Christus waren de woorden van Jezus in de evangelie al beschikbaar. En werden gelezen in de kerken. Dus dat waren eigenlijk de eerste schriftgedeelten van het Nieuwe Testament die er dus al waren. Een voorbeeld. Dat kunt u bijvoorbeeld terugvinden in Handelingen. Ja, in Handelingen 20, daar citeert Paulus de woorden van Jezus. Heel toevallig zou je kunnen zeggen, spreekt Paulus daar tot de oudsten van de gemeente van Efeze, waar hij afscheid van hen neemt voordat hij naar Jeruzalem trekt. En dan staat er in vers 35, Handelingen 20 vers 35... Ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken, en dan komt het, en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Nou, het is een uitspraak van de Heer Jezus. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En Paulus zegt, dit zijn dus de woorden van de Heer Jezus. Hij citeert hier dus uit de verzameling van de woorden die opgeschreven zijn uit de mond van Jezus. Ja? Dus er waren al teksten, toen ook al beschikbaar, van de woorden van de Heer Jezus. En het is heel mooi dat deze woorden van de Heer Jezus, wat zegt Paulus tegen Timotheus? Timotheus, lees ze maar voor, hè, vrees ze. Dus Paulus had de opdracht om ook de woorden van Jezus gewoon voor te lezen. Aan Timotheus de opdracht gegeven om deze woorden voor te lezen. De woorden van de Heer, gezonde woorden. Weet je wat Jezus zelf over deze woorden zegt? Ja, dat is een heel mooie samenvatting van de woorden van Jezus. Als je kijkt in Johannes 6, de Heer Jezus heeft verschillende keren gezegd, de woorden die ik tot jullie spreek zijn niet van mijzelf, maar van mijn Vader. Het zijn woorden van mijn Vader, het zijn hemelse woorden, het zijn woorden van God. Het zijn niet zomaar mensenwoorden, maar Gods woord. En dan zegt hij eens over zijn woord. In Johannes 6 staat dat, vers 63. De geest is hij die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Nou, dat kon niemand anders zeggen dan alleen Jezus. Het zijn de woorden van Jezus. Jezus sprak woorden van God en die woorden van God waren leven, geest en leven. En dat is zo mooi dat het woord van de Heer is geest en leven. En daarom zegt Paulus tegen Timotheus, hou je bij die leer, bij die gezonde woorden van Jezus. Want dan heb je te maken met geest en leven. Het tweede wat hij zegt, als we weer even teruggaan naar 1 Timotheus 6, de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus en, dan wordt er wat toegevoegd, en de leer der godsvrucht. Ziet u staan in het derde vers, de woorden van de Heer Jezus Christus en de leer der godsvrucht. Daar moeten we ons aan houden. Wat zou Paulus nou bedoeld hebben met, wat zou nou het verschil zijn of, ja, wat zou Paulus er nou mee bedoeld hebben? De leer der godsvrucht. En wat is dan die leer der godsvrucht? Kijk, de gemeente is ontstaan, maar hoe werkt de gemeente? Hoe functioneert de gemeente? Wat wordt er van christenen verwacht? Hoe zien de diensten eruit? Hoe pas je het toe dat oudste aangesteld wordt in de gemeente? Nou, daarover heeft Paulus brieven geschreven en Petrus brieven geschreven. Dat is de leer die daaruit voortvloeit. En dat is eigenlijk ja, de woorden van Jezus. Je zou kunnen zeggen de evangeliën, handelingen, het hele Nieuwe Testament. Nou, daar moeten we ons aan houden. Hè? De leer der godsvrucht, de leer die ons brengt. Het onderwijs der apostelen, zou je kunnen zeggen, hè, zoals de gemeente begon. Het onderwijs dat ons leidt tot godsvrucht. En inderdaad, wat gezegd werd, dat Christus in ons leven zichtbaar wordt. Dat de vrucht van de Heer ook openbaar wordt in ons. Dat het daartoe mag leiden. De leer der godsvrucht. Nog even een woordje wat soms een beetje ja, verkeerd geïnterpreteerd wordt. Daar staat in dat derde vers, indien iemand een ander leer verkondigt en zich niet voegt. Zich niet voegt, schikt. Ja, is er iemand hier met een herziene statenvertaling? Houd aan, ja. Statenvertaling misschien nog iemand? Het woordje wat hier gebruikt wordt, heeft een beetje te maken, dezelfde stam heeft het woordje als het woordje proseliet. Jullie kennen de proselieten wel, hè? Proseliet. Dat is iemand die van buiten naar binnen komt in het Jodendom. Hè? Dit woordje voegen heeft ook te maken met overeenkomst. Overeenkomt. Nou, overeenkomt betekent dat je, laat ik het woord maar precies zo gebruiken zoals ik het nu zeg, dat de leer overeenkomt, ja, voegt, overeenkomt met je leven. Snap je? Dat is voegen. Voegen in de leer betekent dat je overeenkomt met dat wat er geleerd wordt. Dat je steeds meer, nou ja, wat we net zeiden, de leer van de godsvrucht, dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Maar ook dat je steeds meer gaat ervaren dat wat er in de Bijbel staat, dat het ook in ons leven zichtbaar wordt. Dat is het voegen naar de leer, het overeenkomen met de leer, of het houden aan, het schikken, hè, dat je één wordt als het ware in de leer en in de daad, in je levenshouding. Ja, dan wordt er gesproken over mensen die dat dus niet willen, zich dus niet voegen, vertaald zou kunnen worden met deze mensen zijn beneveld. Zijn beneveld. Ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Dat zijn deze mensen die zich niet voegen, die het alleen maar aanhoren, maar het niet toepassen in hun persoonlijk leven. Het gaat allemaal een beetje langs hen heen. En het resultaat hiervan is dat je dan te maken... Haarkloverij wordt hier zelfs gebruikt in het vierde vers. Haarkloverij heeft eigenlijk te maken met eindeloze discussies. Het nooit erover eens kunnen zijn. Nijd, jaloezie, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharrewar. Waarom? Omdat deze mensen dus niet veranderd zijn. Het zijn dus mensen die het woord wel aanhoren, maar er gebeurt niets. En dan staat er ook letterlijk, dan wordt dat woord vertaald eigenlijk, wat ik zei opgeblazen, beneveld. Dat staat in het vijfde vers. En geharrewar, en dat is als het ware dat woordje beneveld. Dat ze het niet begrijpen, niet vatten. Het blijft eigenlijk op een afstand van hen staan. En daardoor raak je het spoor van de waarheid kwijt. En we weten dat het woord van God leidt ons, het is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. En als je het spoor de waarheid kwijtraakt, nou, dan kom je dus in een strik terecht, een valstrik. Nou, zegt Paulus, dit zijn ook mensen die denken dat zien ze als iets winstgevend. He, dat staat in vers 5. Ze zijn het spoor bij ze geraakt, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Helaas is dat ook vroeger in de gemeente gebeurd. Dat mensen op een gegeven moment gingen geloven omdat ze dachten van het levert me wat op. Winstgevend. Ik moet, iemand schreef hierover dat als je alleen al denkt aan de kerk van Rome, hoeveel winst ze niet gemaakt hebben op al die aflaten die ze verkocht hebben, waardoor mensen de zonde vergeven werden. En ja, dat ze op een gegeven moment zoveel geld binnengezameld hebben en de hele godsvrucht verdraaid hebben in een goed winstgevend systeem. Dat zie je soms ook vandaag met bepaalde televisiedominees en met bepaalde mensen die zo ontzettend superrijk geworden zijn aan de verkondiging van het evangelie. Dan denk ik bij mezelf, heb ik het zeker nooit goed gedaan. Maar zo winstgevend moet me zoveel opleveren. Soms denk ik wel eens, toen de heer Jezus in de tempel kwam, waren er ook allemaal mensen bezig. Zeiden, ja, mijn huis wordt op deze manier een rovershol. Iedereen draaft voor zichzelf. En het gaat allemaal om jezelf. Word ik er beter van? Zien ze mij wel staan? En dan ontspoor je, hè, in je geestelijk leven. En dan ja, wordt het, zie je het geloofsleven als een soort winstgevend iets. Maar leuk dat Paulus die link als het ware maakt en zegt, ja, maar eigenlijk is het wel zo dat het geloof zeer winstgevend is. He, want dat zegt hij ook daarna in vers 6. Nu brengt inderdaad godsvrucht grote winst met zich mee. Maar om welke winst gaat het dan? Nou, dan gaat het om winst die hier beschreven wordt met tevredenheid. Wat is nou tevredenheid? Wat is nou het woord wat Paulus hier gebruikt, tevredenheid? Is het zo van, ja, vroeger als we veel beleg op ons brood deden, toen zei mijn moeder, de volgende boterham is met tevredenheid. Kent u dat nog van vroeger? Nou was het, is het nu nog zo? Nog steeds? Oké. Nou, een boterham met tevredenheid was een boterham met een beetje boter en verder niks erop. Je moet maar tevreden zijn. Nou, tevredenheid, betekent niet van ik red me wel of ik heb genoeg of ik kan mijn eigen broek ophouden of zo. Zo van ik ben, het lukt me wel. Dat is niet het woordje wat hier bedoeld wordt. Wat de herziende statenvertaling voor het woord tevredenheid gebruikt. Hoe? Hetzelfde woord? Oké. In de Statenvertaling wordt hier het woordje gebruikt voor tevredenheid. Misschien zegt ons dat woordje niets, maar in de Statenvertaling staat het woordje met vergenoeging. Vergenoeging. Nou, dat is natuurlijk best wel begrijpelijk dat ze op een gegeven moment vanuit de Statenvertaling gezegd hebben van oké, daar moeten we wat mee met het woordje. Maar het woordje vergenoeging heeft in zich het woordje dat wat je hebt wilt delen met anderen. Precies hetgeen wat er in Psalm 23 staat, mijn beker vloeit over. Vergenoeging heeft te maken met het feit van, het is niet zo dat ik net genoeg heb en daar kan ik mee rondkomen. Maar vergenoeging heeft te maken van, je geeft het door aan anderen. Je hebt iets niet alleen maar voor jezelf, maar je geeft het door aan anderen. En dat is het woordje wat hier staat, je geeft het door aan anderen. Het is niet alleen voor jezelf. En dat is de betekenis van het woordje wat hier letterlijk staat. Je hebt meer dan genoeg. Mijn beker vloeit over. Ik vind het zo mooi van Paulus die dat zo duidelijk schrijft in Filippenzen 4. Filippenzen 4 vers 10. Ik heb mij het ten zeerste over verblijd in de Heere dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Het gaat dan over een collecte, een offer, een financiële ondersteuning voor Paulus. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is. En ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hier zie je een man als Paulus die in elke situatie kon zeggen, het is goed zo. Ik neem er genoegen mee. Het is goed zo. En ook in elke situatie zo'n godsvrucht voor zichzelf was, in elke situatie genoeging er bij hem. Van de Heer Jezus, of eigenlijk een gedachte van de Heer Jezus die hier zegt in vers 7, want we hebben niets op de wereld meegebracht en we zullen er ook niets uit meenemen. Nou, laten we die twee teksten maar even opslaan uit Job, waar dat staat, en ook uit Prediker, kun je het ook lezen. In Job, hoofdstuk 1, daar staat Job hoofdstuk 1 vers 21. Nadat Job alles kwijtgeraakt is, zegt hij in het 21ste vers van Job 1, hij boog zich ter aarde en hij zei, naakt ben ik uit de schoot mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets onbegrijmds toe. En diezelfde gedachte vind je ook terug in Prediker, net na de Spreuken, Psalmen, Spreuken, Prediker. Daar kun je dat ook vinden in Prediker 5, vers 15. Als je vers 14 leest, daar staat, zoals hij uit de schoot van zijn moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen. Naakt zoals hij gekomen is. En hij verkrijgt niets door zijn zwoegen dat hij aan deze zou kunnen nalaten. Zo is ook dit een smartelijk kwaad. Geheel zoals hij gekomen is, zo gaat hij heen. Je kan niks meenemen. En in deze tevredenheid, waarin je ook anderen kunt laten delen in die zegen. Nou, het is mooi dat Jan dat zo zegt, dat ook binnen het Jodendom het zo is, dat iedere Jood op dezelfde manier begraven wordt, met dezelfde soort kist. Geen rangorde, eenvoud. Ja, de tijd is voorbij. De volgende keer gaan we het hebben over hen die rijk willen zijn. En wat dat ook voor gevolg kan hebben. Maar wat is het mooi dat je vanuit dit stukje kunt leren dat het woord van God ook ons leven moet veranderen. Dat ons leven daardoor anders wordt. En anders zijn we maar opgeblazen en beneveld.